Ik dacht dat wij het eigenlijk alleen maar zouden hebben over in de media en ons nieuws, maar er is deze week iets gebeurd bij jullie in de kantoren in Brussel, heb ik vernomen.
Ja, ze hebben ingebroken. Het is niet de eerste keer, maar het is de eerste keer dat er zoveel gestolen is. Dus wij zijn toch voor meer dan 10.000 euro aan materiaal dat gestolen werd. Dus te zeggen, computers, alleen videomontage, computers, dan zit al gelijk met grote bedragen. Fototoestellen, laptops. Ja, dat is toch wel voor wat grief gestolen. Ja.
Nee, ja. En is dat dan materiaal dat al gebruikt zou worden voor ons nieuws?
Ja, natuurlijk. Ja, het is een materiaal dat we meenemen van Indie Media en Banket Basic. En van de verschillende, ja, we waren ons aan het installeren om eraan te beginnen. Hè. Dus we zijn eigenlijk al een paar weken aan het proefdraaien, aan het testen. De violen gelijk aan het stemmen met de verschillende mensen met wie dat we nu gaan samenwerken. Dat kan je best doen door dingen te proberen en samen te gaan werken. Dat loopt allemaal redelijk goed. Maar dan krijg je wel, dat is natuurlijk wel een tegenslag. Ja,
ja, ja. Ja. Laten we eens beginnen bij het begin. Eind december, dacht ik, konden jullie opeens aan dat Indie Media verdwijnt.
Ja.
Dat er een nieuw project voor in de plaats ging komen. Waarom verdwijnt Indie Media eigenlijk? Het project liep toch goed?
Ja, het loopt goed. We zitten... Goh, we hebben zo'n... Aangezien wij een... of ik het basic gesubsidieerde organisatie hebben, hebben wij een beleidsplan. En we zitten eigenlijk helemaal volgens dat plan. Dus dat wil zeggen dat we... Ja, een 150-tal medewerkers hebben, 100.000 lezers per maand. Dat zijn verschillende mensen die we per maand bereiken, dus dat loopt goed. Maar eigenlijk kwam onze evaluatie, loopt die samen met wat vorig jaar de ontslaggolf die werd aangekondigd bij De Morgen, bij De Standaard, bij de VRT. Dus de crisis die in de media is uitgebroken. En waarop wij eigenlijk vonden dat wat we deden niet meer voldoende een antwoord was... Op het medialandschap. Dus dat we dat er nood was aan een echt alternatief. Dus een medium waar je terecht kan om te weten wat er in België en de wereld gebeurt. En dat kan bezwaarlijk zeggen dat dat is wat Indie Media doet.
Ja.
Het is een goede aanvulling erop. En eigenlijk zijn we onderweg mensen tegengekomen die onder andere de mensen van Pala, Dirk Barré, die eigenlijk hetzelfde wilden doen. En ze hebben gezegd, oké, laten we dan samen beginnen werken aan een nieuw project. Maar we zijn er al een jaar aan bezig. Hè.
Aha.
Ja.
En de aankondiging ervan, vond ik dan toch wel vrij toevallig, kwam er dan net in de week waarin er een discussie was over de media. In de zaak rond Ronald Jansen, hoe dat de verslaggeving er rond moest zijn.
Ja, dat is waar. Maar het stopt wel niet meer, hè.
Ja.
Je hebt Ronald Jansen gehad, je hebt Dan Keurigen gehad, je hebt nu zijn NMBS gehad. Dus je hebt vorig jaar de Gelder gehad. Het is gewoon het ene na het andere, hè. Men loopt van de ene hype naar het andere. Steekvlamjournalistiek noemen ze dat tegenwoordig. Men haalt echt keer op keer rond reëel fait divers. Dus een moord, ja, dat is natuurlijk erg, maar elke maatschappij, je gaat altijd gekken hebben die zo'n dingen doen. Het stopt niet, hè. Je krijgt dan 18 bladzijden in de kwaliteitskranten die daarover gaan, allerlei speculaties. Maar we hebben niet speciaal naar een aanleiding gezocht, maar je moet niet meer zoeken. Hè. Het is... Gewoon van het een naar het ander, hè, want als je kijkt in onze mee, het stopt gewoon niet. Hè. Het is het een dat soort verhaal naar het ander. En eigenlijk, een jaar geleden was het voelde je het komen, maar nu is het echt... Ik vind echt aan je voet dat de kwaliteit van onze media er op heel korte tijd bijzonder op achteruit zijn gegaan.
Ja, ja. Ja, ik denk dat maar aan Brussel onder andere. De hele verslaggeving rond Brussel de laatste tijd. Ja. Als ik het laatste nieuws las, dan was ik vrij bang geworden om nog naar Brussel af te reizen.
Ja, maar ik zit niet alle dagen, want ik woon in de grote rand rond Brussel. Dus wij komen alle dagen met de trein naar het werk. En daar worden dan grapjes over gemaakt. Hè. Dus, dat zie je ook dat je dat moet relativeren, de impact van media. Dan zit je in een wagon waar je zo luid op zegt van we gaan vanavond hier allemaal levend terug thuis geraken. En waar heel de wagon eigenlijk mee grinnikt en is lacht. Omdat iedereen... Dat voel je wel. Dus hoe moet je het zeggen? Dus, je hebt de media die zichzelf haalt, maar of ze de mensen nog mee hebben, wordt dat toch steeds meer. En ik zit hier in een gemeenteschool. Als je dan eens met de andere ouders praat, en dat zijn niet allemaal hoog opgeleide mensen die de media op de voet volgen, maar die toch het gevoel van... We gaan zo over de schreef dat men het niet meer gelooft, hè.
Ja, be the media, als het ware.
Ja, maar het is belangrijk dat je voelt dat het bewustzijn rond er loopt iets mis met de media. dat dan nu, want eigenlijk, en dat is bij jullie ook zo, wij zeggen dat toch al meer dan 10 jaar, jullie zijn er ook al langer mee bezig om eigenlijk te schrijven van het loopt serieus mis. En dat je voelt dat het draagvlak daarvoor toch wel serieus verbreed is. Dus dat hebben wij ook gedaan. We zijn sinds een jaar op ronde bij allerlei sociale bewegingen, van de grote vakbonden naar Forum voor, alleen naar de vredesbeweging, naar antiracistische bewegingen. En dat je toch voelt dat ook daar men er de buik van vol heeft. En men echt wil. Je hebt natuurlijk eerst de kritiek en dan zegt, oké, laat ons samen proberen om, om iets anders op te bouwen. Om dat je voelt dat die wil nu toch wel, dat ook verandert. Dus dat was 10 jaar geleden minder. Ja. Toen verklaarde men ons het voor gek als we mee in die media begonnen. Nu is dat niet meer het geval.
Ja. Wat is eigenlijk het grote verschil in opzet tussen ons nieuws.be en in die media?
We gaan alle dagen nieuws maken. Dus dat wil zeggen dat je naar dat blijft een website, of wordt een website, waar je eigenlijk terecht kan alle dagen. En onze bedoeling is, ik zeg niet dat dat van de eerste dag zal lukken, maar we geven onszelf 3 jaar om daar te komen. Dat je tot een medium komt, je gaat er naartoe en je weet wat er in de wereld gebeurt. Je bent mee, zoals dat je je krant zou kopen, als het zoals het zou moeten gaan. Je koopt een krant en je weet wat er in de wereld gebeurt. Dus dat is echt wel de bedoeling van een nieuw medium, dat we dat gaan doen. We gaan beginnen rond een aantal items. Sociaal nieuws, globalisering, dat soort onderwerpen. Dus wat er in meer focus op wat er in de wereld gebeurt dan andere media tegenwoordig doen. En dan gaan we uitbreiden naar wat meer cultuur erbij. Sport eigenlijk ook. Daar zijn we eigenlijk ook naar op aan het zoeken. Omdat je voelt dat een degelijke sportverslaggeving eigenlijk ook er niet meer is. Het is ook geen achtergrond niet meer. De economie die erachter zit. Het is enkel nog Knak die dat doet bijna. Mm. En dan de journalist van de morgen die daar is buitengesmeten. Dus dat soort dingen gaan we ook. Maar dat is niet voor de eerste maanden. Dus dat is iets waar dat we naartoe willen groeien om breed maatschappelijk wat er gebeurt te gaan brengen.
Jullie hebben dit jaar wel enkele concurrenten gekregen. Concurrentie van eigen huis dan nog. Werktitel was er namelijk ook opeens mee begonnen.
Ja, en maar dat is op zich vind ik het goed. Want wij willen helemaal niet denken dat je maar één medium nodig hebt. Het is zo erg dat we met niet genoeg kunnen zijn, vind ik vandaag, om proberen een goed antwoord te bieden. We zijn ook met de mensen van de werktitel gaan babbelen en je voelt dat de journalistieke demarche toch wel nog net iets anders is. Bijvoorbeeld wij hameren op het aspect burgermedia, werken met vrijwilligers, mensen leren het idee van de betrokkenen zelf, zijn degene die het verhaal het best kunnen vertellen. Of het nu over armoede gaat, werkloosheid gaat, arbeidssituaties gaat, racisme, dat je de mensen zelf aan het woord probeert te laten. En dat is een journalistieke aanpak die toch net iets anders is dan waar die van de werktitel naartoe gaat, denk ik. Maar onze deur staat open, dus wij proberen met zoveel mogelijk mensen samen te werken. Want het is natuurlijk wel zo dat je klein bent. Hè? En als je het wil waarmaken, dat we veel mensen en veel energie gaan nodig hebben om te realiseren wat we zouden willen realiseren.
Ja, hebben jullie een zicht op hoeveel vrijwilligers er dan bij in de media zitten?
Ja, wij hebben een kern van 150 vaste vrijwilligers die meedraaien.
En wat is dat meedraaien?
Af en toe is iets schrijven. De ene of video maken of fotoreportages maken. De ene bijna elke week en de andere een paar keer per jaar. Ieder op zijn tempo. Maar dat is toch een 150-tal mensen die toegang hebben tot de website, die daar hun eigen profiel hebben, die daaraan kunnen.
En die komen dan allemaal mee naar onsnieuws.be?
De meerderheid daarvan wel. Ja, er zullen wel hier en daar wat mensen achterblijven. Alhoewel ik daar nu geen zicht op heb. Ik heb nog niemand gezegd, ik wil niet mee. Allee, want we hebben ook tijd genomen, we hebben een jaar tijd genomen om dat met heel die ploeg uit te klaren. Door te praten, ja.
Maar waarom sneuvelen er dan enkelen?
Well, ik zeg, er zullen er misschien een paar sneuvelen, maar ik heb daar nu ik heb er nog geen blijk van gehad van mensen die zeggen, ik wil niet meer meedoen. Dat hebben we nog niet gezien.
Ah, het is dus uit vrije wil dat je kan opstappen eigenlijk nu.
Ja.
Ja, vrije wil.
Nee, ik wil zeggen, ik heb nog niemand gehoord die zegt van, wij zien het niet zitten om mee te gaan. Dus van de groep die er nu is, die al een paar jaar meewerkt, is iedereen bereid om mee te gaan. Het zal nog wat zoeken zijn. Het is te zeggen, we gaan toch wel... De uitdaging is groter, hè?
Ja.
Dus en het is nog een beetje zoeken, omdat wij toch ook wel het ritme, het tempo van het werken met vrijwilligers is anders dan een professionele journalistenploeg. En we gaan toch wat, met wat meer professionele mensen werken. Dus hoe dat dag gaat moeten lopen, daar zijn we nu al een paar weken mee aan het experimenteren, maar dat loopt eigenlijk bijzonder goed. Dat vind ik zelf, hè, omdat ja. Je voelt dat de komst van een paar extra beroepsjournalisten eigenlijk het werk van de vrijwilligers vooral versterkt. Dus het moet niet zijn dat de beroepsjournalisten de website volschrijven. Hè.
De mensen die dan toch zeggen van we doen niet meer mee, welke redens geven ze dan op?
Hallo, maar ik moet zeggen, ik heb er nog zo niemand gehad. Je hebt er een die heel hard roept daar uit het Antwerpse, dat is Koen Kaljauw.
Ja.
Maar
dat kennen wij.
Hij heeft al wel voorstellen om opnieuw artikels te schrijven, dus dat is altijd een beetje dubbel.
En wat vindt hij dan slecht?
Oh, dat weet ik niet. Ja, bon, ik weet het eigenlijk ook niet precies. Hij is een beetje ambetant omdat hij er niet bij was toen we alles hebben besproken, maar ja. Ja. Dat is overal zo, als je geen lidkaart hebt van de club. Ja, en hij wou dat absoluut niet hebben, en dat zijn dan de consequenties. Maar bon.
Nee.
Dat is eigenlijk niet. Ik heb eerder het gevoel, we hebben eigenlijk sinds dat we hebben aangekondigd dat we met dat nieuwe project bezig zijn, vooral een toeloop van nieuwe mensen die zeggen, oh. Of zich reactiveren van die we een paar jaar niet meer hebben gezien, die nu plots terug in gang schieten.
Nu, wat ik ook wel merk, als ik op jullie site zit, op de nieuwe dan, dat jullie heel veel steun krijgen vanuit verschillende lagen van de bevolking. Dus de sociale bewegingen, die filmpjes opnemen en ze bij jullie komen posten. Merken jullie daar zelf iets van?
Ja, maar dat is ook waar we actief hebben op gewerkt. Hè. Ja. Dus we vinden dat belangrijk, dat het een medium is dat gedragen wordt door sociaal bewegingen, want middenveld is een heel lelijk woord. Maar door sociaal, van vakbonden, vredebewegingen, tot academici, want wij vinden dat academici ook een rol in de samenleving te spelen hebben. En eigenlijk willen wij inderdaad dat soort mensen mobiliseren om te zeggen van, kijk jongens, de media moet je niet overlaten aan de markt. Laten we ons samen proberen om een antwoord te geven op wat we nu zien gebeuren. Eigenlijk is dat het verhaal dat we willen vertellen en waar we rond mobiliseren ook. En als daar volgend jaar of binnen 2 jaar nog een andere groep even goed of beter doet dan wij, dan des te beter natuurlijk.
Jullie hebben volgende week maandag, denk ik, jullie groot lanceringsfeest in de Vooruit?
Ja, vrijdagavond.
Ah, vrijdagavond. Ja.
Dan lanceren we de website, ja.
Ja. Nu, al die dingen hebben natuurlijk waarschijnlijk wel het nodige geld gekost, eigenlijk. En die 10.000 euro, dat weegt ook wel. Waar halen jullie financiering dan vandaan?
We hebben verschillende inkomstenbronnen. Belangrijk is die sociale bewegingen. We zijn niet alleen gaan vragen, vinden jullie dat een belangrijk project, maar we zijn ook gaan vragen, willen jullie dat mee ondersteunen? En daar zijn er toch een heleboel in meegegaan om en vele kleine beetjes maken iets groots. Dus daar komt wel wat geld vandaan. Een tweede pijler is de lezers, die we nu al hebben. En die ook Pala, de groep rond Terkbare, heeft ook wel lezers die steunen. Ja. Dus dat is toch ook wel wat inkomsten. Waar we ook een webwinkel uitbouwen. Pala had een webwinkel, dus die gaan we verder uitbouwen. Een andere inkomstenbron, en dat is heel revolutionair voor ons, en dat is reclameinkomsten.
Ah.
Ja. En waar we eigenlijk werken met een soort witte lijst, een zwarte lijst enerzijds, met mensen die we absoluut niet willen hebben. En dat is dat laten we over aan de reclameregie, klassiek zoals alle andere media dat doen. Maar wij hebben een zwarte lijst, dus geen automobiel, geen banken, geen pensioensparen.
Belgacom mag bij jullie ook niet komen aankopen dan?
Goed, dat zijn discutabele dingen, hè, want dat is 51% overheidsbedrijf. Dus je zou het kunnen redenen hebben, maar het heeft zich nog niet voorgedaan. Maar dus we verwachten daar rond wel heel wat discussie en dat willen we ook organiseren. Ja. Dus dat lezers ook kunnen zeggen, mensen, dit vinden wij eigenlijk niet kunnen op dit medium van reclame.
Spotjes van de overheid kunnen dan wel?
Alsjeblieft.
Spotjes van de
overheid. Je hebt Triodos, je hebt VDK, dat zijn twee... VDK is een bank uit Oost-Vlaanderen, een bank die, hoe noem je dat, nog uit het oude systeem komt van stakeholders. Dus elk lid is ook een deel van de bank. Je hebt EcoPower. Je hebt wel verschillende mensen. Je hebt de wereld.
Coöperatieve.
Ja, coöperatieve banken, coöperatieve bedrijven. Je hebt eigenlijk wel wat mensen die op zoek zijn of proberen bouwen op een andere manier aan de economie. Waarmee we ons niet uitspreken over... Oei, nu beginnen ze te zagen. Waarmee we...
En dat is ook wel het goede doelpubliek voor hen, hè?
Ja, voilà. Ja, ja, nee, daarmee zitten we redelijk goed. Want om eerlijk te zijn, de eerste weken zijn al uitverkocht door dat soort bedrijven. Dus,
ja, grotere reclameblokken nodig.
Ja. En dat is ook beperkt. We hebben gezegd, er zijn twee plekken en we gaan geen banners hebben die oppuppen en dergelijke. Maar het zal een beetje experimenteren zijn op dat gebied van hoe willen we dat doen. En een ander luik is subsidie ook. Dus we weten dat de andere media eigenlijk heel veel geld krijgen, rechtstreeks en onrechtstreeks. Bijvoorbeeld de dagbladpers die krijgt meer dan 200 miljoen per jaar om de kranten 's morgens vroeg in de bus te krijgen.
En dat is ook, zeg, okay.
Ja, dat is veel geld, ja.
Dat is alleen voor de levering. Dat is
alleen voor de levering, ja.
Wauw.
Dan komt er nog eens een kleine 100 miljoen bij overheidsadvertenties. Dus we schatten nu dat moet zijn dat er 350 miljoen per jaar naar de commerciële media gaat. En we zeggen, wij willen daar ook een klein stukje van. Het moet niet veel zijn, een heel klein stukje daarvan is voor ons al bijzonder veel. Hè.
Ja.
Ja.
Als er zo'n geld wordt gegeven aan de commerciële zonder enige voorwaarden, vinden wij dat het ook voor projecten als dat van ons, de werktitel, en trouwens ook voor jullie, maar jullie willen het niet, dat er eigenlijk ook voor dat soort media centen zouden moeten kunnen zijn.
Wat denkt die Joris, schrijven we een dossier?
Dat zullen we overwegen. We zijn aan het praten met andere radio's trouwens, maar nog in de achtergrond. Maar dat doet met Louis' permissie mij komen op de Staten-Generaal van de Media.
Ja.
Dat was de show daar van onze goede vriend minister Peters.
Ja.
Vorig jaar, toevallig 2 maanden voor de verkiezingen of zoiets.
Ja.
Geheel toevallig.
Ja, geheel toevallig. Wat was uw appreciatie van wat er daar van het gebeuren daar? Dus dat was alle mensen uit de pers- en mediawereld die daar zo wat samenkomen om de zaken te bespreken, de crisis vooral?
Wel, dat was toch, want we kunnen het afdoen als een loutere show, maar we hebben eigenlijk achter de schermen samen met de journalistenbond en de vakbonden heel hard geknokt omdat het niet zou zijn de show van de grote business. Waardoor de mensen van de werktitel bijvoorbeeld mee in de panels zaten, wij zaten mee in de panels, de vakbonden zaten nog mee in de panels en waarop de kritische stem en de alarmklok daar toch ook echt is gehoord geweest. En niet stilletjes ergens in een achterkamertje, maar toch ook op de grote podia is daar heel scherp en duidelijk de kritiek en geformuleerd. Nu, men heeft daar nog weinig mee gedaan. Dat is een heel ander verhaal, maar...
Ik zat daar in een panel, ik zat niet in een panel, maar ik ben naar een panelgesprek geweest waar het over, ik denk dat het over de radio's ging zeker. Het werd over niet anders gesproken dan, het was vooral een gevecht tussen VRT enerzijds en de commerciële, en de echt commerciële anderzijds, over geld. Ook het mediadebat in het Vlaams parlement vond ik om bij te blijten. Dat was alleen maar over geld en reclame dat ging, hè.
Maar dat is waar, maar de discussie die de commerciële voeren tegen de openbare omroep mag je niet onderschatten, want we zitten in België, want dat is niet alleen in Vlaanderen, in een bijzondere situatie, dat je echt een goede, sterke openbare omroep. We kunnen er veel kritiek op hebben, en ik ook, maar ga kijken in onze omringende landen en dan valt toch op dat de VRT en ook RTBF, dat die toch nog dingen maken die ze elders moeilijker zijn. En de commerciële die willen echt de openbare omroep verzwakken, omdat het hun probleem is nu dat de VRT de lat hoog legt. Zowel met nieuwsuitzendingen als entertainment maken zij relatief goede programma's, want ik heb er ook mijn bedenkingen bij, het gaat daar niet over.
Maar ik denk dat het probleem van de privé vooral is dat de publieke omroep met veel te veel reclamegeld gaat lopen. En daar vind ik dat ze absoluut gelijk aan hebben.
Maar dat is niet helemaal het verhaal. Het verhaal is vooral echt, en Van Tilo en zo zeggen dat ook letterlijk, in heel de discussie rond digitale kanalen hebben ze dat letterlijk gezegd. Kijk, we willen niet dat de openbare omroep ook digitale kanalen doet, want dan zetten zij de standaard en dan moeten wij ons niveau omhoog trekken. Dus wij willen dat de VRT zich weghoudt van digitale tv-kanalen, zodat wij de standaard kunnen uitleggen. En dan kan binnen een paar jaar misschien de openbare omroep daar ook beginnen. Dus zij hebben echt een probleem, want zij moeten opconcurreren tegen programma's die gemaakt zijn met subsidies. En zij zeggen dat ze het kunnen doen zonder subsidies en daar winst mee maken. En ons standpunt is, ja kijk, media maken, ja sorry, dat zal niet gaan als je dat aan de markt overlaat. Dus wees eerlijk, jullie krijgen 350 miljoen subsidies. Zeg dan, mediamaken kan niet louter commercieel. Laat het ons doen met overheidsgeld en laat ons programma's uitschrijven. Mm-hmm. Zoals dat is voor cultuur en onderwijs, waar voorwaarden waarbinnen je dus geld kan krijgen. Want nu krijgen zij dat geld zomaar voor niks, hè. Ja. Ik vind, wie was het? Het is de hoofdredacteur van The Guardian. Zelf een commercieel tijdschrift. Mm-hmm. Want het is in heel Europa dat je die discussie hebt. Hè. In Engeland wil men ook de BBC inkrimpen. Dus de commerciële Sky Channel en Murdoch vinden ook dat de BBC te veel geld krijgt. En de hoofdredacteur van The Guardian die zegt, mannen, dat kun je echt niet maken, hè. Ons businessmodel is gefaald. Dus het businessmodel van de commerciële media heeft gefaald. En om het zogezegd te redden, zouden we de openbare omroepen willen ondergraven. En dan maakt hij de vergelijking met de Verenigde Staten en hij zegt, kijk, daar is geen openbare omroep en daar is het ook vol een bak crisis in de media. Mm-hmm. Dus het heeft niks te maken met een openbare omroep, het heeft alles te maken met het feit dat commerciële mediamaker gewoon niet goed kan zijn. En het komt niet van mij, het komt van The Guardian. Dus dat vind ik eigenlijk... Dus je ziet dat die discussie...
Ik vraag mij toch of mijn sympathie met de openbare omroep heeft toch zijn grenzen. Ik bedoel, ik vind niet altijd dat... er wordt veel geld gegeven aan Sporza en dat soort toestanden. Om maar één ding te zeggen, maar ook toen ik dat verslag van die parlementaire discussie daar vorig jaar las, las ik dat men streefde bij de VRT om inkomsten uit niet-dotaties naar 40% te brengen van totale werkingskost. Dus je ziet, en je merkt ook die constante drive naar de commercialisering van bij de VRT. Dus reclame op de radio iedere 5 minuten in het blok tussen 5 en 7 ongeveer.
Het ergste vind ik dat het geld van de VRT gaat naar Studio 100, naar Woestijnvis, naar dat soort bedrijven, terwijl alleen naar echt commerciële bedrijven. Studio 100 is rijk geworden op het geld van de VRT. Woestijnvis ook, die zijn groot geworden met geld van de VRT. Het zijn trouwens allemaal mensen die een opleiding hebben gehad in de openbare omroep. Dat vind ik echt niet door de beugel kan, dus daar moet men ingrijpen. En ten tweede heb je gelijk, moet het geld nu gaan naar Sporza, naar waar moet het geld gaan? Moet de openbare omroep echt een beroep doen op reclameinkomsten? Dat zijn discussies, maar ik denk dat de openbare omroep daar gewoon in gedwongen wordt, hè. Dus de politiek bepaalt wel. Dus het is de politiek die de spelregels oplegt aan de openbare omroep. En die zegt, jullie moeten een deel van jullie inkomsten verwerven op de markt.
Maar de VRT is ook eigenlijk een bedrijf. En ieder bedrijf streeft er in de eerste plaats naar, vooral de manager dan, om zo groot mogelijk te worden. Dus wat dat dan met Tony Marie, die daar al die kanalen en zo wilde oprichten. Dus, ja.
Maar het is de politiek die de VRT dwingt om zo'n bedrijfslogica te volgen. De politiek kan even goed zeggen tegen de VRT, jongens, jullie zijn een openbare omroep en jullie hoeven niet te werken zoals een commercieel bedrijf. We gaan voor jullie andere spelregels verzinnen.
Maar ik veronderstel dat de politiek limieten oplegt aan de hoeveelheid belastingsgeld die ze krijgen. En als je dan anderzijds wil groeien, heb je dus meer commerciële inkomsten nodig. Is dat het probleem?
Maar als de VRT zegt, kijk, dat zouden we willen doen. En eigenlijk vinden we dat we daar te weinig geld voor krijgen om te kunnen doen wat we moeten doen. Dan moet daar naar geluisterd worden. Dat kan perfect zijn, maar ik hoor vanuit de mensen van de vakbond dat eigenlijk het probleem niet is. Mm-hmm. Het probleem is dat ze echt werken zoals een commercieel bedrijf. Dat wil zeggen dat ze daar managers hebben die met bonussen gaan lopen. Ze hebben een ploeg van 150, een waterhoofd van 150 managers, die massa's geld kosten en die niks produceren. Dat is wat de vakbonden zeggen. Dat is eigenlijk het belangrijkste probleem dat er nu is. Dus dat waterhoofd. En ten tweede, het geld dat men zomaar door ramen gooit naar Studio 100, naar Woestijnvis, naar allerlei productiehuizen, dingen die men eigenlijk ook zelf zou kunnen doen met de eigen mensen. Mm-hmm. En die echt veel goedkoper zijn. Als je het zelf doet, is het goedkoper. En daarom niet slechter.
Ja. Ik had daar pas over sportverslaggeving. En jullie zeiden daarnet, en ik weet niet of ik het goed begrepen had, achtergrond bij sportverslaggeving geven. Ja. Sportverslaggeving en achtergrond, volgens mij is dat twee zaken die gewoon niet met elkaar samengaan. Sport heeft geen achtergrond, denk ik altijd. Wat bedoelen jullie dan met...
Hoe je dat benadert? Bijvoorbeeld voetbal en wielrennen zijn twee sporten die in Vlaanderen of in België heel erg beoefend worden door veel gewone mensen. Mm-hmm. Maar je krijgt gewoon een compleet andere benadering van sport dan. Hoe draagt topsport bij tot het populariseren van een bepaalde sport? Heeft iedereen toegang tot voldoende sport? dat zijn de soort achtergrondverhalen die je wil brengen bij sport. Dus niet alleen welke verzetten heeft wat gewonnen en hoe heeft hij dat gedaan.
En dopingschandalen. En,
ja, maar wat is bijvoorbeeld een achtergrondbericht bij sportverslaggeving van de afgelopen weken? Wat zie je dan?
Maar ik moet zeggen, ik heb gezegd van dat is iets dat we in de toekomst gaan willen doen. Het is zeker niet iets waar we mee gaan beginnen. Mm-hmm. Dus misschien gaan we daar binnen 3 jaar mee beginnen, maar ik ben daar niet eens zeker van.
Ja, ja, ja.
Dus er is nog heel veel dat we zeggen van dat zouden we misschien doen, dat ook niet, en dat we gaan moeten zoeken. Het zal een beetje zoeken worden, hè. Maar wat we wel vinden is, we leven niet op een planeet, op een eiland. Dus ook de mensen die naar onze website komen kijken, die verwachten van een medium vandaag de dag wel dat het voldoet aan bepaalde regeltjes die de andere media hanteren.
Ja.
Dus we gaan daar wel wat spelletjes mee spelen.
Ah, komt er ook een sudoku en een horoscooprubriek?
Nee, maar... Bijvoorbeeld Ronald Janssens, dat vinden wij geen nieuws om 18 bladzijden over te schrijven, maar als alle andere media het brengen, gaan wij een kortje brengen en zeggen van kijk, dat is er gebeurd, dat moet je weten, maar ook niet meer dan dat.
Hmm.
Een soort Twitterbericht.
Het nieuws van... leidde tot zijn echte proporties eigenlijk.
Ja, voilà, ja. Maar je kan niet, we gaan dat wel even moeten zoeken, hoe ver we kunnen gaan, want dat vinden wij eigenlijk heel vervelend.
Hmm.
Maar als alle media... pagina's en pagina's schrijven over iets en wij doen er niets over, is het ook een beetje vreemd. Hè? Dus ja. Dan moet je gaan zoeken naar hoe brengt... Kuurigem is een beter voorbeeld, omdat je dan kan zeggen, wij gaan dat anders aanpakken. Ronald Janssens, dat interesseert ons gewoon niet. Allee, ja. Het interesseert ons wel, het is erg dat er moorden gebeuren, maar gewoon daarmee is het wel gezegd, bij manier van spreken. Mm-hmm. En dat is dan goed voor een spannende thriller over te schrijven, maar dat doe je niet in een medium, dat doe je in de Millennium Trilogie of zo. Hè.
Om het nieuws om te draaien, hoe zouden jullie dan bijvoorbeeld nieuws brengen zoals de staatsgreep in Niger, waar hier alleen maar over wordt gesproken over de 20 Belgen die...
Ja, dat is een goed voorbeeld, maar Haiti is ook een goed voorbeeld.
Hmm.
Dus het is Stefan de Klerk die het op ons nieuws zegt, die zegt van kijk, Haiti, de benadering is allemaal door de westerlingen die daar zitten. We hebben de stem van de Haitianen in elk verhaal nog niet gehoord in onze media. En dat is wel hoe wij het willen brengen. Hè. Van kijken van een stem in het zuiden. Wat hebben die daarover te zeggen? Of het nu Niger is of Haiti of welk ander land. En het toppunt is, je hebt heel interessante bronnen. Hè. Je hebt heel interessante stemmen in al die landen in het zuiden die echt heel interessante dingen te vertellen hebben. Maar je moet ze wel zoeken en vinden. En dat kost meer tijd dan een persbericht van België overschrijven.
Jullie lanceringsfeest is dan volgende week vrijdag. Wat gebeurt er die avond allemaal?
We hebben 2 luiken, of 3 luiken als je wil. We hebben een eerste luik, is een beetje formeel. Dat is een voorstelling. We hebben een stukje theater van Sering. Uitgeperst is, noemt dat theaterstuk. Daar een paar uittreksels uitbrengen van 15 à 20 minuutjes. Dan stellen we het medium voor. Zijn er een paar mensen van sociale bewegingen die komen vertellen waarom ze dat een belangrijk project vinden en waarom ze het steunen. En dan gaan we naar de balzaal van de vooruit, waar een stukje receptie is en waar er dan samen met de mensen van Bar Mondial, waar we eigenlijk nog een echt feest eraan breien met een paar optredens en een paar goede DJ's.
Ja, het is bijna een halve Radio Centraal spin-off. Dat we wat een iemand zei, nee, dat is in Antwerpen. Zeg eens, wie komt daar allemaal draaien en zo?
Ja, het zijn allemaal Antwerpenaars, dat is heel waar. Je hebt DJ Kontjesmaat en die komt
van Radio Centraal, ja.
Voilà. De andere DJ ontgaat mij aan. Ik heb papiertje niet.
Pierre Littier?
Nee, Bert Lézy.
Ja.
En van Radio Centraal.
we hebben eigenlijk bewust de samenwerking gekozen met Bar Mondial. En wat we het eigenlijk ook aan jullie kunnen vragen. Want...
In een onbewuste met Radio Centraal. Dan.
Ja, het is indirect.
Dat is gewoon onze winkel niet. Wij zijn mediamakers. Wij zijn geen feest. Alleen wij zijn niet om alle dagen bezig met feesten te organiseren.
Nee,
ja.
En onze mensen in Antwerpen die waren heel hard te spreken over Bar Mondial.
Ja.
En ook, want onze medewerkers zijn er een paar bij die ook bij jullie meewerken. En vandaar, maar dat doen we eigenlijk altijd bij onze feesten, voor een stukje daar anderen bij betrekken om dat mee te organiseren.
Misschien is de spijtige sluiting van, imminente sluiting van Bar Mondial iets voor op ons
sport,
nieuws.
Ja, op 1 mei moeten ze sluiten. Hè, ja. Dat is echt eigenlijk heel erg.
Maar, goed.
Dat is problemen.
Onsnieuws.be, om af te sluiten, Onsnieuws.be wordt natuurlijk niet de officiële naam, had ik begrepen.
Nee, dat wordt niet, maar die ga ik echt nog niet verklappen. Dus, dat je nog een weekje voor moeten wachten.
Zelfs geen tipje van de sluier? De eerste letter?
Nee, toch niet. Nee.
Oké. Dan zullen we inspanning afwachten tot het lanceringsfeest.
Tot op de dansvloer. Ja. Yes.
Dank u wel.
Ja, dank u wel.
Tot volgende week. Tot volgende week. Dag.
Ja, dag.
Dag.